Een zeer goedenavond. Wij zijn toegekomen aan een parasha met de naam Shemini. Het woord acht is in het Hebreeuws Shemona en achtste is Shemini. Shemini Asheret, de achtste dag van het Loofhuttenfeest. En deze parasha begint met dat woord, zo ongeveer. Shemini, namelijk op de achtste dag. In Leviticus 9, vers 1. We gaan ons bezighouden vanavond met deze drie hoofdstukken. Hoofdstuk 9, de afronding van de inwijding van de priesters, wat uitmondt in de verschijning van de Heer. Hoofdstuk 10, twee zonen van Aaron worden gestraft omdat ze vreemd vuur brengen. En dat geeft aanleiding tot verschillende nieuwe priesterwetten. En in hoofdstuk 11 gaan we het hebben over wat kosher en wat drijven is. Wat mag je eten als Jood zijnde en wat niet? We gaan beginnen met Leviticus 9 en dan tot en met 10 vers 7. Ik heb u al gezegd, het is het vervolg. We hebben de vorige keer de inleiding gezien en aan het einde in hoofdstuk 8 hebben we toen gezien dat de priesters, dat wil zeggen Aaron en zijn zonen, die hier nog niet echt priesters zijn, dat is pas aan het eind van die week, dat zij een week lang op die plek moesten blijven en elke dag waren er weer bepaalde nieuwe offers. Totdat wij op de achtste dag aankomen. En u weet, achtste dag, dat betekent na een hele week. In het Hebreeuws is net als in het Frans, acht dagen later, dat is een week later. En nu geeft de Heere God een dubbele opdracht. Eén aan Aaron en één aan het volk als geheel. En als je in vers 4b kijkt, dan zie je waarom dat is. Dat is met het oog op de verschijning van de Heer. Dat wordt ook gezegd, want vandaag zal de Heer aan u verschijnen. Eerst de opdracht aan Aaron. Neem een jonge stier als zondoffer en een jonge ram als brandoffer. Dat staat er zomaar en het lijkt zo simpel. Maar dit is de eerste keer dat Aaron dit ook gaat doen. We hebben natuurlijk zoveel wetten gehad over wat de priesters moesten doen, maar dat was allemaal in de toekomst, want eerst moest die priesterwijding nog plaatsvinden. En in hoofdstuk 8 is het allemaal door Mozes gebeurd. En hiermee, met deze opdracht, wordt dus voor het eerst aangegeven aan Aaron dat hij het nu zelf zal moeten doen. Zowel Rashi als Nachmanides wijzen erop dat dat zondoffer nodig was vanwege Aarons betrokkenheid bij het gouden kalf. Dat was natuurlijk ook zo. Hij was degene die dat kalf uiteindelijk gemaakt had. Zij denken dus aan een heel concrete zonde die uitgewist moest worden. Maar ik denk dat je je ook zou kunnen afvragen dat, ook al was dat niet gebeurd, of Aaron en zijn zonen dan toch ook niet voor zichzelf hadden moeten offeren. Al was het alleen al als een duidelijk signaal dat zij weliswaar tussen beide treden voor het volk, tussen het volk en God, maar dat zij ook voor zichzelf dat offer voor de zonde nodig hebben. Maar het is waar, dat is meer nieuwtestamentisch gedacht, dat de mens zondig is, terwijl de wetten van de Torah veel meer erover spreken dat als je een bepaalde erge zonde hebt gedaan, waarvoor je anders de doodstraf had kunnen krijgen, dat je dan een offer moest brengen. En in die zin moeten zij dus inderdaad een offer brengen voor die dingen waarin ze zelf ook, vooral Aaron, zich schuldig hadden gemaakt. En ten tweede is er een opdracht aan het volk in vers 3 en 4. Zij moeten een bok nemen als zondoffer, een jonge stier en een ram als brandoffer en nog een stier en een ram als vredeoffer. Dat zijn vijf offerdieren plus het bijbehorende spijsoffer. Er was geen brandoffer zonder spijsoffer en omgekeerd ook niet. Dus alle vier de types, eigenlijk vijf, maar het schuldoffer is een specifieke vorm van het zondoffer. Alle vier typen offers vind je hier dus bij elkaar. En dan zien we in de volgende verse dat Aaron dat inderdaad doet. En het volk doet dat ook. Ze geven gehoor aan de opdracht van de Heere. En dat vooral in het besef van wat Mozes daarbij gezegd heeft. Want straks verschijnt de Heer. Als de Heer verschijnt, betekent dat heerlijkheid, glorie, glans. Maar die is nauw verbonden met zijn heiligheid. Soms lopen die termen gewoon door elkaar heen. En dat betekent net als wanneer de koningin op bezoek komt. Dat kan je over een maand ook niet meer zeggen, twee maanden. Dan komt de koning op bezoek. Als de koning op bezoek komt, dan zorg je natuurlijk dat het huis aan kant is. En dat je daar goed op voorbereid bent. Straks verschijnt de Heere. Nou, ik zeg nu alvast dat wij aan het slot van het boek Exodus gezien hebben, toen de tabernakel in zijn geheel was opgericht, dat toen al de Shechina, de wolkolom, de heerlijkheid des Heren verscheen. Dus eigenlijk is dit een nieuwe openbaring van de heerlijkheid van God. In Exodus was die nodig om de tempel, de tabernakel in te wijden. Hier is die nodig om daardoor te bezegelen dat Aaron en zijn zonen nu daadwerkelijk als priesters zullen mogen optreden. Maar voordat het zover is, moet Aaron al als priester optreden. Mozes zegt tegen Aaron als het ware, zo nu is het moment gekomen. God heeft je gekwalificeerd. Je hebt aan alle voorwaarden voldaan. Je inwijding is nu achter de rug in deze afgelopen week. En nu moet je eerst offeren. En dan zal de Heere God dat straks bevestigen door het vuur dat zal neerdalen. En Ibn Ezra en Nachmanides leggen de nadruk op dat hij eerst voor zichzelf moest offeren. Want daardoor zou hij rein zijn om dan vervolgens als middelaar tussen God en het volk te kunnen optreden. Dus zodat hij dan voor het volk het offer zou kunnen brengen. Nu komt dus inderdaad die eerste dienst van Aaron. De handelingen zelf zijn ons intussen al vertrouwd door de eerste hoofdstukken van het boek Leviticus. Maar nu gebeurt het dus ook echt. Dat waren allemaal voorschriften, maar nu is er ook daadwerkelijk een hoge priester die dat uitvoert. In hoofdstuk 8 was het allemaal nog Mozes. We hebben gezien, Mozes is eigenlijk de eerste priester van Israël geweest. Leuk voor een Bijbelquiz, hoe heette de eerste priester van Israël? En u weet nou het goede antwoord. Hij brengt eerst zijn eigen zondoffer en dat gaat gepaard met de gebruikelijke handelingen. Het dier wordt geslacht. Dat doet normaal de offeraar, maar hier is offeraar en priester in één. Dan wordt het bloed aangebracht op de horens van het altaar. De rest van het bloed wordt uitgegoten aan de voet van het altaar. Het vet van het zondoffer komt op het altaar. En het vlees en de huid worden buiten de legerplaats verbrand. Daarbij moet ik u in herinnering roepen, want dat is een heel belangrijk punt. Wat wij in Leviticus 4 hebben gezien. Er zijn twee typen zondoffers. Hier komt er nog een derde bij. Maar eerst even over die eerste twee. Er waren namelijk, als er een zondoffer gebracht moest worden, twee mogelijkheden. Of de priester was zelf ook betrokken in die zondigheid. Als bijvoorbeeld het hele volk gezondigd had, zoals bij het gouden kalf. Of de priester was zelf rein. Dan ging het om iemand in het volk die gezondigd had, maar hij was dan zelf niet betrokken. In het eerste geval, als hij zelf in die zondigheid betrokken was, mocht hij het vlees niet eten. We hebben dat de vorige keer ook gezien. Een van de rabbijnen zegt dat ook zo uitdrukkelijk. Je kunt niet je eigen zondoffer eten. Je kunt genieten wat Yeshua voor ons volbracht heeft in zijn algemeenheid, maar als het voor jezelf is, dan is er niks te genieten. Dan is er alleen maar verootmoediging en berouw en hernieuwde toewijding. En dan moet het vlees, als het dus niet gegeten mag worden, verbrand worden buiten de legerplaats. En het bloed van dat dier moet dan tot in het heiligdom gebracht worden. Tot voor het voorhangsel en daar gesprenkeld worden. En op grote verzoendag zelfs binnen het voorhangsel. Want de weg tot God is verontreinigd als de priesterschap verontreinigd is. Hoe moet je dan tot God naderen? Want dat kan alleen via de priesters. En als die priesters verontreinigd zijn, moet dus die weg opnieuw worden ingewijd. Maar als de priester niet betrokken was, als hij dus voor een ander zijn zonde offerde, dan mocht hij met zijn familie dat vlees eten. En dan werd het bloed alleen aangebracht op het koperen altaar. Dan werd het dus niet in het heiligdom gebracht. Want de weg tot God die was dan nog intact gebleven. En Rashi zegt, hier hebben we nog een derde categorie. Die heb je alleen hier. En in het geval van het inwijdingszondoffer, een beetje een tussengeval. Je mag het vlees niet eten, want het gaat om de eigen zonde van Aaron. Maar het bloed wordt niet in het heiligdom gebracht. Dus in totaal zijn er eigenlijk drie types te onderscheiden. Ten tweede, laat ik eerst nog in het algemeen dit zeggen. De Hebreeënbrief maakt daar nogal op attent dat Yeshua dat zondoffer voor zichzelf niet nodig had. U weet, er wordt op gewezen dat hij priester is naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110. Maar de taken die Yeshua verricht in het heiligdom zijn de taken van Aaron. Dus dat moet je goed onderscheiden. Hij kan niet naar de orde van Aaron priester zijn, want hij is niet eens leviet. Hij is er naar een andere orde. Maar zijn eigenlijke taken worden allemaal voorafgeschaduwd door Aaron. En daarbij wordt ook heel sterk gewezen op de verschillen. En een van die verschillen vind je in Hebreeën 5 en 7 en 9. Is dat een hoge priester zwak was. Die moest ook voor zijn eigen zonde offeren. En Yeshua had dat niet nodig. In hem was geen zonde, zegt hij in Johannes 3. Aaron en zijn zonen vervolgens brengen. Hij brengt zijn eigen brandoffer. Dat betekent ook weer het dier slachten, het bloed sprenkelen, het vlees opdelen in stukken en die stukken op het altaar leggen. Want dat is het offer dat geheel in rook opgaat voor de Heere God. Van het werkwoord Allah opstijgen. Ola is brandoffer, dat betekent dat wat opstijgt voor God. In zijn geheel. Wij hebben daar een mooi woord voor, in rook opgaan, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. De zon, ik roep het steeds weer in herinnering, want in de herhaling ligt de kracht. Het zondoffer was nodig om hem te reinigen van zijn zonde. Zelfs heel concrete zonden, zeggen de rabbies, vanwege dat gouden kalf. Maar het brandoffer is nodig om hem die positieve waardigheid te geven voor het aangezicht van God. Daar is zijn hele brandoffer, zijn hele bediening op gebaseerd. En dat zijn de twee zijden van het werk van Yeshua die je steeds weer terugkomt. We zullen ze nog meermalen tegenkomen in de Leviticus. We hebben iets nodig, een offer dat onze negatieve dingen wegneemt, de zonden. En een offer dat ons de positieve waardigheid van Yeshua geeft. In hem staan wij voor Gods aangezicht, in zijn waardigheid. Het brandoffer stijgt op tot een lieflijke geur. Opdat de priester als het ware voor God aangezicht staat in diezelfde lieflijke geur. Vers 15 tot 17, daar worden precies diezelfde handelingen nog eens beschreven, maar dit keer voor het volk. Dus ook weer een zondoffer, een brandoffer en bij een brandoffer hoort altijd een spijsoffer. Het zijn in principe dezelfde handelingen. Een zondoffer, een brandoffer en een spijsoffer. En het enige wat dan nog overblijft is een vredeoffer en dat wordt hier ook gebracht. Het hele spectrum, zou je kunnen zeggen, van de offerdienst komt hier aan de orde. En het vredeoffer voegt een derde element toe. Het zondoffer neemt de zonde weg. Het brandoffer geeft ons de waardigheid van Yeshua. Het vredeoffer verbindt ons ook aan elkaar. Het was het enige offer waarvan het hele volk mocht eten. En daarom heeft het ook een rechtstreeks verband met het avondmaal in het Nieuwe Testament. Dat zie je in 1 Korinthe 10, waar Paulus dat verband legt. Het is het vredeoffer in het Oude Testament komt overeen met het avondmaal in het Nieuwe Testament. En dat betekent ook gemeenschap van het volk. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Niet alleen een gemeenschap met zijn fysieke lichaam, maar de gemeenschap van alle leden van dat lichaam die samen dat ene lichaam vormen. En ook dat kent weer de gebruikelijke handelingen, het slachten, het sprenkelen van het bloed. Het vet komt op het altaar, weet u nog, dat is de spijze des Heren, lechem Adonai. En de borst, weet u nog die mooie woorden? De beweegborst en de hefschenkel. Die worden bewogen voor het aangezicht van de priester. Eigenlijk is dat dus ook allemaal voor God. Alleen zijn aandeel, dit aandeel geeft hij aan de priesters. Het wordt bewogen voor het aangezicht van God, maar het is bestemd voor de priesters. En dat zijn natuurlijk twee hele beste stukken vlees. Dus dat moet gegeten worden. Daar komen we later nog wel op terug. En dan moet je je voorstellen dat er dan staat in vers 22... Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Dat vind ik helemaal zo'n mooie onderstreping van zijn bediening. Tot nu toe heeft hij stilzwijgend gehandeld. Hij heeft offers gebracht. Dat is een hele klus. Als je daarbij staat, kun je wel voorstellen, zo'n heel dier slachten. En dan al die handelingen verrichten, dat neemt wel uren in beslag. En daarbij hoef je je mond niet open te doen. Maar nu komt een van de aspecten die zo kenmerkend zijn voor het priesterschap. Ik zeg nog eens een keer, priesterschap is bemiddelend. Het bemiddelt tussen God en het volk. En dat werkt naar twee kanten. De offers zijn voor God bedoeld. Ze zijn op hem gericht. Ze worden hem aangeboden. Maar de zegen is dat wat God aan mensen aanbiedt. Hier staat bij dat het gebeurt met opheffing van handen. Dat is voor ons ook heel erg vertrouwd. Als je in kringen bent waar de zegen wordt uitgesproken. Maar grappig genoeg, in nummer 6 staat dat er niet bij. Maar het was wel blijkbaar de bedoeling. Trouwens, nu we het toch over nummer 6 hebben. De rabbijnen hebben zich afgevraagd. Wat voor zegen was dat dan die Aaron hier heeft uitgesproken? Want de tekst van die zegen, die wordt pas in nummer 6 genoemd. Nou, Rashi en Ibn Ezra, die hebben daar geen moeite mee. Die zeggen dat was diezelfde zegenspreuk. Alleen de inhoud daarvan staat pas veel later in de Torah opgetekend. Maar Nachmanides zegt nee, die tekst was voor nummer 6 niet bekend, dus dit moet een andere zegen zijn geweest. En wat dat is niet geopenbaard, maar hij denkt in de richting van 1 Koningen 8. En dat is wel een hele mooie zegen. Dat is als koning Salomo bezig is met de tempel in te wijden. En dan spreekt hij dat lange gebed uit en dan staat er dat hij het volk zegent. Moet u voor uzelf maar eens nalezen in 1 Koningen 8 vers 55 tot 61. Maar dat is maar puur een suggestie van Nachmanides. Eerlijk gezegd denk ik dat Rashi en Ibn Ezra wel eerder gelijk zullen hebben. Laat me dan eens mijn weergave mogen geven van die zegen in nummer 6. Meestal staat het in de vertaling in de aanvoegende wijs, maar het Hebreeuws maakt geen onderscheid tussen de aantonende en de aanvoegende wijs, als u nog weet wat dat betekende van de lagere school. Dus je kunt zeggen, de Heere zegene je. Maar je kunt ook zeggen, de Heere zegent je. De Heere zal je zegenen, is een belofte. Als ik die zegen wel eens moet uitspreken, en dat gebeurt regelmatig op zondagmorgen, dan zeg ik nooit, zij met u allen, maar is met u allen. En dat is om dezezelfde reden. Als je die zegen uitspreekt, dan spreek je niet een zegenwens uit. Een zegen is veel sterker dan een zegenwens. Zegenwensen kun je elkaar, dat doen we de hele dag. Als ik binnenkom en ik zeg je goedenavond, dat betekent God schenken u een goede avond. Dat hoop ik ook van harte, dat is een wens. Maar ik kan dat verder niet bezorgen. Maar een zegen uitspreken, dat heeft kracht. Dat houdt wat in. En dan zeg je dus niet, vind ik tenminste. Zij u allen, maar is met u allen. De Heer zal je zegenen. En hij zal je beschermen. Hij zal zijn gelaat over jou laten schijnen. Dat is een prachtig uitdrukking. Het licht van zijn gelaat zal over jou heen stralen. En hij zal je genadig zijn. Hij zal zijn gelaat over je verheffen. Dat is je met goedgunstigheid aanzien. En hij zal je shalom geven. En we komen daar later wel op terug, DV. Maar ik zeg het nu maar vast. Er staat zo mooi bij in nummer 6. Zegenen is de naam van de Heere God op het volk leggen. En de naam staat voor de heerlijkheid van zijn persoon. Alles wat die naam voor ons inhoudt, dat leg je op het volk. Je wenst het dat volk niet alleen toe. Je brengt als het ware de glorie van zijn naam naar het volk toe. Dus zegen is een groot ding. En dat zie je hier wel als Aaron deze zegen uitspreekt. En dan gaan ze het heiligdom binnen. Dat is ook alweer zo raadselachtig. Waarom is dat eigenlijk? In vers 23. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. Wat hebben ze dan binnen gedaan? Nou, dat is natuurlijk koren op de molen van de rabbijnen om daar eens over na te denken. Rashi zegt, wel, dit is nog steeds de vooropleiding van Aaron. Die is toch nog niet helemaal afgerond. En Aaron moet nu begrijpen wat er in het heiligdom allemaal moet gebeuren. Dus hij krijgt instructies met de betrekking tot het altaar. Daar moet hij elke dag het reukwerk brengen, 2 keer per dag. De tafel der toonbroden, daar moeten die broden 1 keer in de week verwisseld worden. En de kandelaar moet 2 keer per dag verzorgd worden. En ze zullen, zegt hij, daar ook wel gebeden hebben om de Shechina. Dat is ook mooi, want er was een belofte. Die had Mozes uitgesproken. Vandaag zal de Heere God verschijnen. Maar dat moet je nooit zomaar als vanzelfsprekendheid zien. De Heere wil gebeden zijn, dat wisten zij nog niet. Dat heeft Gerhard ter Stegen gedicht. Of was het Paul Gerhard, maar het is een mooi lied. Hij wil gebeden zijn. En Dat is hier ook zo. Bij Daniel zie je dat in Daniel 9. Hij keek in de boeken en hij zag de 70 jaar zijn bijna voorbij en dus gaat God het volk weer terugbrengen. En toch bad hij erom. Want de Heer antwoordt graag op onze gebed. Dus ik vind het best een mooie suggestie. En zijn kleinzoon, Rashbam, dat zijn allemaal afkortingen, dat weet u nog wel, dat hoef ik niet elke keer te vertellen. Hè? Rabbi, wat was het? Shlomo ben Meir. Dat was de schoonzoon van Rashi. Rashbam zegt, ze gingen naar binnen om te bidden om het vuur. Want het is eigenlijk een dubbele verschijning met twee aspecten. De Shechina, de vorm van de wolkolom, en het vuur dat uitgaat van de Heer. Nou, mag ik mijn eigen gedachten naast deze grote rabbijnen er nog bij geven? Ik zou zeggen, het is de bezegeling van de priesterwijding. Als je echt nu een priester geworden bent, dan betekent dat je nu voor het eerst daar binnen mag. Als je wel eens in een Griekse orthodoxe kerk bent geweest, dan weet je, daar heb je de iconostase. Dat is die grote wand met iconen en daarachter mogen alleen priesters komen. Ik kan me zo voorstellen, als je daar tot priester gewijd wordt, wat een bijzonder ding dat is, als je dan voor het eerst achter die wand mag komen, die allerheiligste plek. Maar zo is het hier ook. Hij mag nu voor het eerst, Mozes mocht dat allemaal al lang, die staat een beetje half boven en buiten de wet, maar nu mag hij voor het eerst naar binnen gaan. En Mozes neemt hem bij wijze van spreken aan de hand mee en presenteert daar in het heiligdom voor het aangezicht van God. Nou ja, misschien hebben al deze meningen wel iets voor zich. En dan komen ze terug en dan staat er niet alleen naar Aaron, maar beiden zegenen zij het volk. En dan staat daar zo heel simpel en nuchter en de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Maar dat moet toch wel een buitengewoon indrukwekkende gebeurtenis zijn geweest. Ik heb u het al eens eerder verteld, dat woord Shechina is tamelijk bekend. We kennen het heel uitvoerig uit de rabbijnse literatuur. Het komt helemaal niet in de Tenach voor in het Oude Testament. Het is een echte rabbijnse term, maar die is ook onder christenen heel erg ingeraakt. De meeste mensen kennen die term wel. Shechina bestaat uit drie medeklinkers, zoals ongeveer alle Hebreeuwse woorden, Semitische woorden. En dat is het woord shachan, en dat betekent wonen. Tabernakel is mishkan. De K en de GH hier, CH hier, dat is dezelfde letter. Mishkan betekent letterlijk, dus niet tabernakel, tent, maar betekent letterlijk woning. Dus in de Hebreeuwse naam ligt de nadruk op het wonen van God te midden van zijn volk. De heilige tegenwoordige, dat is de Shechina, het is het wonen van God. En dan verschuift dat, dan wordt het de tegenwoordigheid van God en dan wordt het de heerlijke tegenwoordigheid van God en dan wordt het de heerlijkheid van God. Maar dat zit er allemaal in begrepen. Waarschijnlijk betekent het heel simpelweg dat de wolkolom hier tevoorschijn kwam, net zoals dat in Exodus 40 was gebeurd. En dat is dus wat anders dan het vuur. Het gaat hand in hand. Het is één geheel, maar het zijn twee verschillende verschijnselen. Dat vuur gaat uit van God. Je kunt je voorstellen dat het uit de hemel neerdaalde. Of zoals Rashbam suggereert, dat het vanuit het heiligdom neerdaalde. Want denk erom, de Heere God woont in het heiligdom. En dat staat meer voor de aandacht van het volk dan dat, zoals Salomo later zegt, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Ja, natuurlijk, dat is zo. Maar de Heer woonde heel concreet te midden van zijn volk. Dus als er van het aangezicht des Heer vuur uitgaat en de heerlijkheid is juist verschenen op de tabernakel, stel ik mij voor, dan gaat het vuur ook uit van het Allerheiligste. Dat is helemaal niet zo slecht bedacht. En dat vuur in één keer verteert wat op het altaar ligt. Nou, wat lag er ook alweer op het altaar? Al het vlees van het brandoffer, plus het vet van het zondoffer, plus het vet van het vredeoffer. En het volk juicht, is in extase. Ze werpen zich ter aarde op hun aangezicht, in aanbidding voor de Heere God. Ik heb het nog weer eens nagekeken. Ik heb ooit deze dia eerder laten zien, maar toen was hij nog niet zo compleet. Misschien als ik volgend jaar weer op zo'n thema kom, dat ik hem nog completer heb, maar dit lijkt mij wel erg compleet. De 12 keer in de Tenach dat het vuur des Heren ontbrandt. En het treffende is, dat zijn in totaal 12 keer, 2 keer het laatste bij Elia. Als je het optelt, is het 6 keer ten oordeel en 6 keer ten zegen. Bij Sodom daalt het vuur neer ten oordeel. Maar bij de priesterdienst, zoals hier, is het ten zegen. God accepteert het hele bestel, de tabernakel en het priesterschap en alles en de offers die gebracht zijn. Nou, maar direct zullen we zien, Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron worden door het vuur geoordeeld. Hetzelfde geldt voor het morrende volk in nummer 11, voor de bende van Korach in nummer 16. Maar dan is het tot zegen bij Gideon. Het offer wordt aangenomen door een vuurwonder. Bij Manoah's offer is dat hetzelfde, een vuurwonder. Bij David op de dorsvloer van Arauna of Ornan ook weer een vuurwonder. Ook bij Salomo bij de inwijding van de tempel. Vuur dat uit de hemel neerdaalt op het altaar. Bij Elia op de Karmel en dan nog twee keer als Elia het oordeel uitspreekt. Vuur laat neerdalen op een overste met zijn mannen. Dus het is een bekend en belangrijk fenomeen in de Tenach. En dan grote contrast. Het begint een nieuw hoofdstuk, maar het verhaal gaat gewoon door. En er staat ook weer zo heel sober. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Wat is vreemd vuur? Je kunt denken, het is eigen vuur, dat ze zelf hebben aangemaakt of van huis hebben meegenomen. Vuur dat God, niet het vuur dat God zelf op het altaar gegeven had. Maar Rashbam denkt dat ze dat vuur al genomen hadden in hun overijverigheid, voordat zelfs maar het vuur uit de hemel was neergedaald of uit het heiligdom. Daar kom ik zo op terug. Zij namen eigen soorten vuur mee. En dan staat er iets heel belangrijks bij. Het was niet alleen vuur uit een verkeerde bron. Want zelfs al was het vuur dat ze van het altaar genomen hadden, dan zou je zeggen dat was dus geen eigen vuur, dat was het vuur dat de Heere God zelf op het altaar had gegeven, dan nog blijft dit staan. En blijft het dus zonde. Het is vuur dat God hun niet geboden had. En dat laat ons een heel bijzonder aspect zien van wat zonde is. De simpelste opvatting over zonde, dat kunnen kleine kinderen al snappen, dat is iets doen wat niet mag. Mag niet. En je doet het toch. Doen wat God verboden heeft. Dat begrijpt iedereen. Dat is ook de meest algemene voorstelling die mensen hebben. God heeft een heleboel dingen verboden. Hij schijnt volgens sommige mensen erg streng te zijn. Er mag verschrikkelijk veel niet als je een Jood of een Christen bent. Maar en als je dat dan toch doet, dan is dat zonde. Maar ten tweede, dat is een stapje hoger. Zonde is ook niet doen wat God geboden heeft. 8 van de 10 geboden zijn geen geboden, maar verboden. De overige 2 zijn geboden. Je gebiedt iemand om iets te doen. En Jacobus 4 geeft daar een heel algemeen en belangrijk principe bij. En dat is alles wat niet uit het geloof is. Nee, wie dan weet goed te doen, ik zie het hier in Romein, maar dat is wie weet goed te doen en het niet doet, die is het zonde. Dus je weet, ik zou dit en dat moeten doen. De Heer bindt me dat op mijn hart. Dat zou ik moeten doen. Niet omdat er ergens een regel is die zegt dat ik moet dat doen. Maar hij bindt me dat op mijn hart. Ik weet dat ik het eigenlijk zou moeten doen en ik doe het niet. Dan zegt hij, dat is ook zonde. En hier heb je nog een derde ding. Je doet iets wat God niet van jou gevraagd heeft. En daarachter steekt de gedachte, niet dat je nou per se bij s'morgens moet vragen welke schoenen zal ik nou eens aandoen. Dat gaat niet over dat soort dingen. Maar wel het feit dat hij het bestuur over ons leven heeft. En dat hij de algehele leiding heeft. Dat hij ons leven wil sturen en niet dat wij zelf af en toe zijwegen inslaan helemaal op eigen initiatief. En dat is wat hier gegeven wordt als argument. Vuur dat hij hun niet geboden had. Je ziet hier dus achter elkaar 3 alleen vuur. Eerst Gods vuur dat op het altaar neerdaalt. Dan het eigen vuur van Nadab en Abihu. En ik zei al, misschien is het wel vuur van het koperen altaar, maar dan is het eigenmachtig gebracht. Zo had God het niet bedoeld. Zo had hij het hun niet geboden. En dan komt er opnieuw vuur in vers 2. En dat is het vuur van het oordeel waardoor zij gedood worden. Rashbam zegt, A en C is precies hetzelfde. Hij ziet dat zij kwamen met eigen vuur. En dan komt dat vuur uit het heiligdom dat en het offer op het altaar aansteekt en tegelijkertijd deze 2 mannen doodt. Ik kan niet zeggen dat het fout is, ik kan ook niet zeggen dat het goed is, maar het is een een mogelijkheid. Maar er zit natuurlijk, ik wil nog even iets doorgaan op dat algemene principe dat hierachter zit. Wij zijn nogal gauw geneigd om te zeggen, ach, het was toch goed bedoeld. Wij kijken graag naar de bedoelingen en als het goed bedoeld was, dan strijken we makkelijk met de hand over het hart, ook al was het inhoudelijk helemaal mis. En we voelen allemaal wel dat daar een grens aan is. Je kunt nog zulke goede bedoelingen hebben, maar sommige dingen zijn domweg fout. En dat doet de bedoeling er niet toe. Je kunt wel, ik weet niet wat voor medelijden met je buurvrouw hebben en daarom maar bij haar intrekken, want het is zo zielig dat ze alleen is. Ja, sorry, dat is goed bedoeld misschien, maar het is een goede bedoeling van niks. Goede bedoeling, daar kom je niet ver mee in de dienst van God. Ijver in godsdienstige zaken staat hier is geen garantie dat God dus wel erg tevreden over je zal zijn. Het moet een nadenkende ijver zijn. Ijver met inzicht. En niet zomaar een eigenwillige godsdienst. Dat staat in Colossenzen 2 vers 23. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft daar een mooi woord voor dat woord eigenwillig. Die heeft zelfbedachte godsdienst. Dat is wel goed gevonden. Dat is precies wat Nadab en Abihu doen. Ze willen de Heer dienen, ze denken we hebben een leuk initiatief. Kom, laten we wat vuur brengen op het reukwerk om God te eren. Maar het was een eigen en zelfbedachte godsdienst. Of een eigenwillige godsdienst. Wij snappen allemaal dat dit toch wel erg hard was. Het doet een beetje denken aan Ananias en Safira in Handelingen 5. Daar zeggen we ook van, tjonge jonge zeg, als elk mens in de christelijke kerk die net zo gehandeld had als Ananias en Safira ook gedood was, dan waren er misschien maar weinig overgebleven. Maar dat is ook het enorme belangrijke van het begin van een bepaalde nieuw tijdperk in de wegen van God met de aarde. Het is als met de eerste kras op uw auto. De 231ste kras maakt niet zoveel meer uit, maar die eerste, die bederft de hele auto. En de tweede, och, minder belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat, en daar komt dit principe bij, dat wat de Heere God zelf uitlegt. Nou, ik moet eerst even dit vertellen, dat komt direct bij het volgende, ga ik daarop door, maar dit heb ik er even tussen gelast om u te laten zien hoe vaak dit gebeurd is. Het priesterschap is nog maar nauwelijks begonnen, of het loopt al mis. Ze zijn net geïnstalleerd en het gaat al fout. En dat gebeurt zo vaak. Ik heb 7 voorbeelden voor u gevonden. De mensheid, de man en vrouw, Adam en Eva zijn nog maar net geschapen of ze vallen al in de zonde. Ze eten van de verboden vrucht. Noach heeft net de zondvloed achter de rug. Een nieuw begin gaat God met de aarde maken. En hij legt een wijngaard aan en bedringt zich. Abraham wordt door de Heere God geroepen om naar het beloofde land te gaan en hij komt eraan van bovenaf en hij gaat er aan de onderkant meteen weer uit. Vanwege die hongersnood. En hij komt in Egypte terecht en daar duikelt hij een slavinnetje op met de naam Hagar die een heleboel ellende aan over zou houden. Israël, zo kort na de uittocht, na de verlossing uit Egypte, komt bij de Sinaï en valt in de zonde van het gouden kalf. Het koningschap wordt geïntroduceerd in Israël, maar het faalt al bijna aan het begin van het koningschap van Saul. Hij brengt zelf als koning zijnde het offer, eenvoudig omdat hij niet langer wil wachten. Dat is nou precies waar we het hier over hebben. Eigenwillige godsdienst. En zo is het ook met de Nieuwtestamentische gemeente, zo kort na het begin, Handelingen 5. Petrus zegt, jullie hebben gelogen tegen de Heilige Geest. Dat is de eerste kras op die christelijke kerk. Met alle gevolgen van dien. Het is een patroon dat steeds zich weer herhaalt. En je wordt daar moe en verdrietig van. Maar er zit een goddelijk principe achter. Er staat hier, dit is wat God gesproken heeft. En dat betekent, dit is wat God bedoeld heeft. Wat heeft God bedoeld? De nieuwe Bijbel, de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap zegt, aan degene die mij het naaste staan, zal ik mij de heilige betonen. En de herziene Statenvertaling zegt, in hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. Beide liggen bij de vertaling zoals ik die het liefste zou zien. Want waar het op neerkomt is dit. Hoe dichter je bij God staat, des te meer krijg je met zijn heiligheid te maken als je in de fout gaat. Of anders gezegd, grotere verantwoordelijkheid betekent grotere straf. Als je de oudste in het gezin bent, je weet het, ik hoor ook tot deze slachtoffers. Jij krijgt altijd op je kop, want jij had beter moeten weten. Jij bent de oudste, dus jij draagt de meeste verantwoordelijkheid. En daar zit natuurlijk ook een terecht principe, dat ga je dan pas later zien. Er zit natuurlijk ook een billijk principe achter. De vaders in Christus dragen een grotere verantwoordelijkheid dan de baby's in Christus. En als die vaders dus in de fout gaan, is dat veel erger dan wanneer baby's in de fout gaan. En zo is dat altijd. Daarom zegt Jacobus ook in Jacobus 3, laat er niet velen onder uw leraren willen zijn. Want je zult daar ook op afgerekend worden. Als je daarnaar uitstrekt, op een ongeestelijke wijze, zul je ook de consequenties moeten dragen van die verantwoordelijkheid die je zelf hebt toegemeten. Als God je roept als leraar, ja, dan kan je niet anders. Maar als je uitstrekt naar iets waarbij je naast je schoenen gaat lopen, des te groter is je verantwoordelijkheid die je op je laat en des te groter zal ook de gevolgen zijn als je daarin faalt. Ik zeg dat wel eens tegen mensen die nog steeds denken, maar die heb je het steeds minder, dat zij in de ware kerk zitten. Maar als ik stel je voor dat het werkelijk zo was, wat hebben jullie dan een gigantische verantwoordelijkheid? Dan zou ik niet graag in jullie schoenen staan. Dat is natuurlijk een beetje sarcastisch, maar het laat wel zien, je kunt dat wel makkelijk van jezelf denken. Maar denk ook eens aan de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En wat mij dan zo treft, dat zijn die twee woordjes. En Aaron zweeg. Niet omdat hij boos was of verdrietig alleen maar omdat er niets te zeggen was. Verderop in het verhaal komt hij wel met een ja maar, in een iets andere situatie. En daar was het terecht. Wat had hij hier moeten zeggen? Sorry? Hij zwijgt. Het is een veelzeggend zwijgen. Dit is een stilzwijgende belijdenis, zo vat ik het op. Hoeft niet altijd met zoveel woorden gepaard te gaan. Je kunt aan iemands gezindheid al proeven of iemand werkelijk verslagen is over de zonde die hij heeft gedaan, of die in zijn onmiddellijke omgeving, zoals hij bij de zonen, voorgekomen is. Straks sprak iemand mij er al over aan, voordat we aan de toespraak begonnen waren. Wat een zware, moeilijke dingen allemaal. Die vader en die twee broers die overgebleven zijn, nummer 3 en 4, die nou ineens 1 en 2 zijn geworden, zijn natuurlijk allemaal diep verslagen. Maar zij mogen hun broers niet aanraken, de vader mag dat ook niet, dat mogen priesters niet, dat zal later in de priesterwetten allemaal worden duidelijk gemaakt. Twee neven, zoons van een broer van Aaron, die moeten die gestorven broers wegdragen. Buiten de legerplaats, je zou eens kunnen zeggen de plaats waar het zondoffer thuis hoort, ze worden weggedaan. En nog eens een keer, buiten de legerplaats kan 2 dingen betekenen. Het kan betekenen dat de legerplaats is rein en wat onrein is moet daar naar buiten gebracht worden. Daar hoort het thuis. Soms betekende dat omgekeerde. De legerplaats is onrein. Dat zag je in Exodus 32. Toen spande Mozes een tent buiten de legerplaats. Hij distancieerde zich van de onreine legerplaats. Dat is ook wat van Yeshua geschreven staat in Hebreeën 13. Hij heeft buiten de legerplaats geleden. Het is heel belangrijk om dat te zien. Buiten de legerplaats brengt scheiding teweeg. Maar dat kan 2 heel tegengestelde betekenissen hebben. Bovendien worden die broers weggedragen in hun onderkleren. Hun priesterkleren worden van hen afgenomen. Ze hadden zich het priesterschap onwaardig betoond. Om het dus hard te zeggen, God zit niet te wachten op onze zelfbedachte godsdienst. En aan de ene kant ben ik dankbaar, als ik dat nou eens even zo zeggen mag, voor heel wat initiatieven die in heel wat gemeenten genomen zijn om samenkomsten aantrekkelijker te maken. Daar is op zichzelf niks mis mee. Samenkomsten kunnen zo saai zijn. Maar aan de andere kant, je kunt daarbij ook doorslaan. En dan kom je al gauw over die grens van de eigenwillige, de zelfbedachte godsdienst. En daartussenin een middenweg te vinden, een wijze middenweg, daar is veel genade en veel leiding van de Heilige Geest voor nodig. En dan ook dat moeilijke gebod aan Aaron en die overgebleven zonen, Eleazar en Itamar, die mogen geen rouwbetoon plegen. Want, staat er, de zalfolie van de Heere God is op jullie. Kijk, wij kijken daar vaak heel menselijk naar en heel gevoelsmatig. Dat hoort ook bij onze tijd en dat is ook helemaal niet verkeerd. Beter dan die harde, onbarmhartige regeltjes die we vroeger vaak kenden. Maar je moet wel bedenken, het hele bestel, tabernakel, priesterschap, offerdienst, hangt nu van deze drie mannen af. Het gaat er niet om wat zij persoonlijk niet mogen doen. Het gaat niet om hun persoonlijke situatie, zelfs niet om hun persoonlijke gevoelens. Zij vertegenwoordigen het volk bij God. Stel je voor dat zij ook nog gedood zouden worden, omdat ze ook een fout maken. Dan, als ik het heel menselijk mag zeggen, dan stort het hele bestel in elkaar. Dan blijft er van het volk van God niets over. De reden is daarom ook dit precies. De zalfolie van de Heere God is op jullie. En dat betekent dat jullie bediening altijd boven jullie persoonlijke gevoelens uitgaat. Altijd moeten jullie persoonlijke gevoelens wijken voor datgene wat je als dienstknechten van de Heere God moet doen. Later zullen we ook zien in hoofdstuk 21 dat de priesters onder alle omstandigheden dood moesten mijden. Ze mochten een dode niet aanraken, behalve dan als het van een zeer nauw familielid was. En dan nog moest er gereinigd worden. De dood is het precies tegenovergestelde van dit hele bestel. Dit hele bestel is gelicht op leven. En de priesters vertegenwoordigen dat bestel. En daarom mogen zij op geen enkele wijze met de dood in aanraking komen. En zelfs rouwbetoon brengt je al te veel in de sfeer van de dood. Denk erom, dit geldt niet voor het volk. Het volk mocht rouwen. Je zou bijna kunnen zeggen, je moet rouwen. Dat is de natuurlijke reactie. En soms weten we vandaag in de dag dat mensen het heel moeilijk hebben omdat ze niet kunnen rouwen. Ze kunnen niet huilen om een geliefde gestorven. Dus je moet niet denken dat dit een algemene regel is, alsof God zo onbarmhartig is dat mensen geen verdriet mogen hebben over hun gestorvenen. Maar hier gaat het om drie mannen die zo dicht bij de Heere God staan, zo dicht bij zijn heiligheid, dat alles wat dat kan schaden en storen vermeden moet worden. Aaron mag het volk werk niet onderbreken om te rouwen. Het volk mag wel rouwen, want rouwen op zichzelf is niet verkeerd. Maar deze drie mannen vanwege hun bijzondere positie mogen dat niet. Ik zei vroeger wel eens tegen mijn kinderen met een variatie om een Latijns spreekwoord. Wat Jupiter geoorloofd is, is daarom nog niet aan de gewone quod licet Jovi non licet bovi. Wat aan Jupiter geoorloofd is, is het niet aan het rund geoorloofd. En ik zei dan tegen mijn kinderen, wat aan vader geoorloofd is, dat is nog niet aan de kinderen geoorloofd. Maar hier is het eigenlijk omgekeerd. Dat suggereert de vaders in het gezin, was natuurlijk als grapje bedoeld. Maar die vader heeft een bijzondere voorrecht. En dat is zo. Zo'n positie, dat geldt ook voor als je een bediening in Gods gemeente mag uitoefenen, is toch een voorrecht. Maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Dus je kunt het ook omdraaien, de hele stelling. Je kunt ook zeggen wat de kinderen mogen, dat mogen die vaders daarom nog niet altijd. Kinderen mogen, het volk mag rouwen. De hoge priester mag dat niet. Vanwege de hoge en belangrijke functie die hij heeft.